Dit is weer Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van De Kneep, BiblioPlus, over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Mijn naam is Willem van Beek en mijn gast deze morgen is Mieke Braamse, dichteres en verhalenschrijfster uit Oplo. Mieke, welkom. Laten we maar bij het begin beginnen. Je woont nu in Oplo, maar je komt uit een hele andere streek.
Ja, dat klopt. Ik kom uit de provincie Zeeland. Ik ben geboren in het hartje van Zeeland, een plaatsje onder Goes. Daar heb ik gewoond totdat ik net boven de 40 was. Daarna ben ik verhuisd naar Rillandbad, een andere plaats in Zeeland. En daar heb ik gewoond aan de Westerscheldedijk met uitzicht op Antwerpen. En sinds 2014 woon ik in Oplo.
Ja. Uit wat voor gezin kom je?
Ik kom uit een groot gezin. En ik was de tweede op rij. Ik had één broer boven me en 7 broertjes onder me.
Alsjeblieft.
Ik was 10 toen de 7e werd geboren. En toen ik 16 was, kreeg ik nog een zusje. Mm-hmm. Als toegift.
Ja. Ja. Hadden jullie een agrarisch bedrijf? Wat deed je vader?
Nee, mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Oh. En die reed heel veel met uien, met van alles wat met de landbouw te maken had. En later is die bij de SRV gaan werken om mensen de winkels te bevoorraden. Mm-hmm. Ja.
En je moeder deed gewoon waarschijnlijk het huishouden.
En mijn moeder deed het huishouden, inderdaad. Ja.
Ja. En omdat het zo'n groot gezin, een druk gezin was, jij kreeg eigenlijk niet de kans om te studeren.
Nee. Ik moest naar de huishoudschool en dat vond ik al heel erg. En toen ik 15 was, moest ik eraf en ging ik 4 dagen in de week werken en 2 dagen nog in het gezin. Mm-hmm. En ik was denk ik 17 of 18 en toen dacht ik, ik wil meer dan dit. En toen ben ik begonnen met een schriftelijke opleiding MAVO. Mm-hmm. En later ben ik PR en communicatie gaan studeren. En iedere cursus waarvan ik dacht, of opleiding waarvan ik dacht van dit sluit aan bij wat ik wil, ja, die deed ik.
Hmm. In die periode groeide ook een beetje liefde voor taal. En dat ging via je oma, als ik het goed begrepen heb.
Dat klopt. Mijn oma die schreef veel. Het waren niet alleen Sinterklaas gedichtjes, maar als kinderen gekke dingen uithaalden, dan maakten ze daar een gedichtje van. Maar ze schreven ook hele serieuze dingen. En ze had een clubje mensen, ze was zelf heel doof, ze had een clubje mensen rond zich die niet in de buurt woonden. Die hadden een schriftje en dat ging van de een naar de ander en daar schreven ze in om elkaar te bemoedigen. En het waren allemaal mensen met een handicap.
Mm-hmm.
Maar ze schreef ook verhalen voor de kerst. Dan kwam er ineens een kerstverhaal onder de kerstboom en dat las ze voor dan. Dus ik vond dat geweldig. Ja.
Heeft dat jou ook beïnvloed? Heb je dat haar manier van naar de dingen kijken overgenomen?
Nou, niet overgenomen. Ik heb toch wel een hele andere invalshoek om te schrijven. Mijn oma was heel gelovig, dus de meeste gedichten van haar Kom je dat in tegen.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet.
Mm-hmm.
Maar het schrijven aan zich, ja, de liefde voor taal, die heb ik wel van haar meegekregen, zeker weten.
Mm. Je zegt van, nou, dat zo met geloof bezig zijn, dat heb ik niet zo. Toch in jouw eerste boek, hè, wat verscheen, dat gaat over een soort pelgrimstocht.
Ja, dat klopt. We waren met twintig mensen. We hebben gelopen vanuit Goes en dan via Zeeuws-Vlaanderen en door België, stukje Limburg naar Keulen toe. Keulen is een pelgrimsplaats, dus we noemden ons ook pelgrims.
Mm-hmm.
Was dat zozeer religieus? Nee en ja. Weet je, er zaten zoveel mensen bij die hetzelfde hadden als ik. Die zo hielden van mooie teksten. Niet de standaard teksten, maar zelf schrijven of zelf zoeken, weet je wel. Toch een beetje, soms een beetje in de hoek van de religies inderdaad, maar soms ook helemaal niet.
Je boek heet Onderweg naar jezelf en de ander. Dat betekent dat jullie tijdens die tocht ook naar iets op zoek waren. Dat jullie dingen met elkaar deelden. Wat beschrijf je in je boek?
Ik beschrijf de route in het boek. Waar we sliepen, want we hadden dus, we noemden ons pelgrims en we wilden ons ook zo gedragen, dus we gingen niet in hotels. Mm-hmm. We sliepen soms in een school of in een buurthuis of in een of andere zaaltje wat waar een kerk bij was. Dus het was allemaal redelijk sober en dat was ook de bedoeling, want de bedoeling was, al lopende leer je ook jezelf en je wandelgenoten kennen. Mm-hmm. En we hadden zo soms ook onze vaste rituelen. En we hadden soms zaten we in een kring ergens in een weiland. En dan hadden we een half uur of drie kwartier een soort meditatie, waarbij we stil waren of waarbij we een opdracht kregen om stil te worden of met een onderwerp bezig te zijn. Mm-hmm. Ik vond het heel inspirerend altijd op deze manier te lopen en met elkaar om te gaan.
En dat boek, zijn dat de beschrijvingen van de tocht of zijn dat de ervaringen van de mensen?
Allebei. Mm-hmm. En ook wat je, als je het zelf zou willen doen, stel iemand leest het boek en die denkt, zou ik ook wel willen, staan ook wat dingen in waar je dan, hoe je het kan organiseren. Mm-hmm. Want het is best een hele organisatie om je slaapplaatsen, je routes, waar ga je eten, wat neem je mee, nou dat. Hm. Ja.
Blijkt uit dat boek, maar dat blijkt ook uit de latere dingen die je doet. Je bent sterk geïnteresseerd in, nou mag ik het spiritualiteit noemen?
Ja, noem het spiritualiteit, ja.
Wat betekent dat voor jou?
Dat er meer is dan het alledaagse. En dat er zoveel schoonheid zit in de natuur, in mensen, in wat je schrijft, in wat je doet. Daar ben ik toch altijd wel een beetje naar op zoek.
En een van de dingen waarmee je dat kunt uiten is voor jou poëzie. Daarvan zeg je, het is een mooie manier om uiting te geven aan ervaringen en emoties universeler te maken. Wat bedoel je daarmee?
Je kunt in poëzie een ander soort taal of andere woorden gebruiken. En het verrassende voor mij is altijd nog steeds dat ik soms dingen schrijf waarvan ik later denk van, ach, dat heb ik geschreven. Het zijn niet de dingen die je verzint, het zijn de dingen die uit je hart komen, zoiets. Mm-hmm.
Jouw eerste bundel heette Paradijs. Zegt het daar iets over?
Nou ja, het paradijs, dat is ook het eerste gedicht wat erin staat. En dat is inderdaad ook zoiets. Ik werkte toen bij de GGZ. En ik had soms contact met iemand die met de bewoners kringgesprekken hield. En op een gegeven moment schreef ik iets op. En ik zei tegen hem van, hier, daar kan je misschien wel iets mee. Daar kun je met de mensen over praten, denk ik. Mm-hmm. En toen kwam hij terug en toen zei hij, ja, maar dat is mooi. Daar moet je wat mee gaan doen als je zo kan schrijven. Mm-hmm. Dus dat was de eerste stap naar, ga ik publiceren. Mm. Zal ik het voorlezen?
Ja, dat lijkt me een mooi moment.
Het paradijs is daar waar alles wat niet volmaakt is, er toch mag zijn. Waar we mensen laten zoals ze zijn. Met een buil of een buts of een ander schoonheidsfoutje. Daar waar we niemand willen maken of willen breken. Het paradijs is daar waar we elkaar opvangen als we vallen.
Ja, dat is heel mooi. Dat de dingen een ander, ja, zeg maar, transformeren. Soms hebben mensen dat van nature. Heb jij dat van nature of heb je het ook geleerd? Heb je daar cursussen voor gevolgd?
Ik denk dat ik het van nature in me heb. Ik heb niet zoveel cursussen gevolgd. Ik ben in Bergen op Zoom wel een tijd bij een club geweest, waar je dus ook wat schrijflessen kreeg. Mm-hmm. En dat vond ik ook weer heel inspirerend. Want wat ik tot dan toe deed, voordat ik op die cursus kwam, was als er iets in mij opkwam, ging ik dat opschrijven. En op die cursus kreeg ik hele gerichte opdrachten. Ik kreeg bijvoorbeeld een keer een foto van een schilderij van een aap. Met opdracht, ga daar nou eens een gedicht over schrijven. En ik had zoiets, ja, wat moet ik daarmee? Totdat ik een keer, gewoon thuis, want we moesten de opdracht de volgende keer inleveren, gewoon thuis zat en ik begon te schrijven en toen was het er. Zo. En dat opende voor mij ook de ogen van, ik kan meer dan alleen maar de dingen die in me opkomen opschrijven. Ik kan het ook zelf opzoeken. Ja, met een beeld of in een gesprek of in een... Dus dan, ja, dan komt er weer een facet bij en dan ga je dat weer uitproberen. Hè, om te kijken van wat kan ik daar allemaal mee.
Je hebt dat gedicht van de aap, heb je nog, hè?
Ja, dat heb ik nog, ja. Nou. Ik heb de aap ook nog op de foto.
Laat horen.
Die ogen. Ik heb de aap op de tafel gezet. Nu volgt hij me met zijn ogen. Als ik een boterham smeer en koffie zet. Alsof ik dat niet zou mogen. Hij kijkt naar me van achter de gangdeur. Hij loert naar me als ik de hond uitlaat. De kat heeft hij uit de boom gekeken, totdat zijn mouwen de tuin uitgaat. Hij slaat zijn slag als ik buiten ben en snijdt een appel van de schaal. Alsof ik zijn praktijken nog niet ken, stuk voor stuk, ik ken ze allemaal. Maar toch raak ik niet uitgedacht. Zo bekend, die heldere, groen-grijze ogen. Dat hoge voorhoofd, dat pielekeshaar. Het is zo vertrouwd, al klinkt dat raar. En toen ineens, heel onverwacht, ik wist het weer en ik zag het voor me. Behalve de neus en de plaats van de ogen, lijkt de aap sprekend op Dries van Acht.
Ja, heel mooi. 2012, toen verscheen je gedichtenbundel Paradijs. Daarna eigenlijk een hele tijd niks. Hè? Je was druk, ondersteuning in de zorg. Had je geen tijd om te schrijven, geen zin?
Ik schreef wel, maar dat ligt er tot op heden toe, ligt dat er nog. Inderdaad wel met de wens om dat een keer uit te geven. En ja, weet je, het paradijs, dat was ook, zoals dat uitkwam, dat was ook heel bijzonder. En ook heel makkelijk voor mij. Ik wilde graag weten van wat is nou de kwaliteit van wat ik schrijf. En toen stond er een advertentie in een van de Huis en Huisbladen dat de drukkerij in Middelburg beginnend schrijvers zocht. Die hadden een schrijverspodium. En toen dacht ik, ga wat insturen, want dan weet ik wat de kwaliteit van mijn werk is. En toen kreeg ik als antwoord, wij willen wel uitgeven voor jou. Nou, dat was voor mij een grote verrassing, maar ook voor mij een bevestiging van dat wat ik schreef, dat goed was. En ja, dat ging er allemaal heel makkelijk. Alles werd voor mij gedaan. Ik heb daar zelfs de presentatie gedaan en alles was gedrukt en nagekeken. En ik had alleen maar de gedichten, hoefde alleen maar de gedichten aan te leveren. Dus dat is luxe natuurlijk.
Ja. Dus toen wist je zeker dat je talent had.
Ja.
Je hebt ook nog een poging gedaan om bij Trouw binnen te komen.
Ja, dat klopt. Ik melk koeien op een boerderij. Heb ik een parttime baan. En ja, dan kan ik het weer niet laten. Hè. Dan schrijf ik dus columns over die koeien. Want in een melkstal gebeurt altijd iets. Of met de koeien, of met de apparatuur, of... Nou ja, vorige week gingen er vier aan de loop. Die waren uitgebroken, s'avonds, in de donker. Nou, dus er is altijd wat over te schrijven. En toen ik er zo'n 20, 30 liggend had, dacht ik van, ik ga eens kijken of ik kan publiceren van een of andere krant. Nou, de Huis en Huisbladen hier, die hadden columnisten genoeg. En toen dacht ik van, ach, ik stuur er een naar mijn eigen krant, naar Trouw. En daar kreeg ik de reactie van, we kunnen niet uitgeven voor jou, we kunnen het niet in de krant zetten, want het hoort niet bij onze, past niet bij onze doelgroep, maar wat je schrijft is wel goed. Dus dat vond ik een verrassing. Toen stuurde ik het naar de Huis en Huisbladen in Zeeland En daar kreeg ik dus de vraag van, nou ja, dat was goed en dat zou allemaal geregeld worden. Totdat ik vertelde waar ik woonde, dat ik niet in Zeeland woonde, maar in Brabant. Ja, en toen mocht het niet meer.
Er staat trouwens een heel leuk filmpje op YouTube waar jij jezelf introduceert als melkhulp. Dus als mensen daar nog wat meer over willen weten. Maar je hebt een bepaalde band met koeien.
Ja, ja, ja. Koeien zijn zulke mooie sociale dieren. Ik loop soms tussen een hele kudde koeien en lopen er 50, 60 koeien rond. Maar nou, er is geen koe die je wat doet.
Mm-hmm.
Voor een stier moet je oppassen. Dat wel. Ja, ja.
Mieke, je hebt een voorliefde voor poëzie. Maar toch ben je nu weer met een boek bezig.
Ja, dat klopt. Het is geschreven, dus het komt waarschijnlijk begin volgend jaar uit. We hebben gekozen om na de kerst en de Sinterklaas te publiceren. Ik heb een bijzondere jeugd gehad. Niet altijd even prettig. En ik vond dat, dat wel een boek verdiende. En dat is niet alleen dat ik mijn jeugd beschrijf, maar het geeft ook een tijdsbeeld. Dat vond ik ook het hele leuke eraan, dat ik dat weer tegenkwam bij mijn herinneringen.
Mm-hmm.
Zo is er bijvoorbeeld een stukje in waarin mijn opa met een karretje achter zijn fiets met de geit naar de bok gaat. Maar dat doet hij op het moment dat er mond- en klauwzeer heerst. Ja, dus hij wordt aangehouden door de politie. En de geit werd meegenomen en het karretje uitgebrand en hij moest terug naar huis.
Mm-hmm.
Maar dat zijn van die tijdsbeelden. De tijd is zo snel veranderd, alles is zo snel veranderd. Waarvan ik denk van nou ja, dat wil ik toch nog wel beschrijven. En ja, ook voor mezelf een beetje vasthouden hoe leuk het toen ook was soms.
Maar je zegt ook, nou, in mijn jeugd was niet alles even gelukkig. Wat is de balans in het boek? De afrekening of de beschrijving van hoe mooi het was?
Een afrekening zit er sowieso niet in. Soms zeggen mensen wel eens tegen me, ja, dan kun je het van jas schrijven. En dan zeg ik, nee, dat is het niet. Je moet het verwerkt hebben, wil je er een goed boek over kunnen schrijven.
Mm.
En ja, we waren met z'n tienen en mijn moeder kon dat niet aan. En dat was in alles te merken. En ja, dat leverde soms toch wel schurende situaties op.
Hmm.
Alleen al het feit dat ik als enig meisje ook niet door mocht leren, weet je. Dat heeft er ook mee te maken.
Ja, 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 ja. Ja.
En er gebeurden soms ook dingen die het daglicht niet konden verdragen.
Ook.
Ook.
En daar schaam je je niet voor om dat te schrijven?
Nee, nee, nee. Ik denk niet dat je je hoeft te schamen voor wat er gebeurd is in een gezin. Dat had je niet in de hand.
Nou ja, het maakt heel nieuwsgierig. Kun je ons iets meer laten horen van wat we mogen verwachten van je nieuwe boek?
Nou, weet je, als ik nou de proloog eens voorlees, dat maakt mensen misschien ook een beetje nieuwsgierig. Dus dat is misschien wel leuk.
Helemaal goed.
Helemaal goed, ja. Ik sta in de kring. Naast me staat Anneke. Zij heeft de leiding. Anneke is een forse vrouw. Ze draagt wijde kleuren, haar kleding en makkelijke schoenen. En zodra zij praat, luistert iedereen. Ze praat vriendelijk, rustig en ze is ongelooflijk nuchter. Ze laat je zien dat een probleem niet altijd zo groot is als jij denkt. Maar ook dat er dingen zijn waarmee je moet leren leven omdat ze niet te veranderen zijn. Naast Anneke staat mijn dochter. Voor me met haar gezicht naar me toe staat mijn moeder. Achter mijn moeder staat mijn grootmoeder. En daarachter mijn overgrootmoeder, dan mijn bedovergrootmoeder en mijn bedovergrootmoeder. Ik tel hier 7 generaties vrouwen en ik ken ze allemaal van naam en gezicht. En ik ken het levensverhaal van al deze vrouwen. Waar en wanneer ze geboren zijn, waar ze wonen, met wie ze getrouwd waren, hoeveel kinderen ze hadden. Schuin achter de rij staan 2 statige mannen. De ene heet de kerk en de andere de waarheid. Het spel begint. Anneke neemt het woord en vraagt aan de kerk wat er aan de hand is. Er gebeuren hier dingen die niet door de beugel kunnen en niet stroken met de plannen van God, zegt de kerk streng. Anneke kijkt vragend naar de waarheid. Niet waar, zegt de waarheid, want wij kennen de plannen van God niet. Dit zal grote gevolgen hebben voor de hele familie, zegt de kerk. Anneke loopt naar mijn oma en vraagt terwijl ze naar de twee mannen wijst. Geloof jij wat ze zeggen? Nee, zegt ze, maar onderschat de macht van de kerk niet. Anneke draait zich naar mij toe. Is dit je moeder? Vraagt ze en ze wijst naar de vrouw tegenover me. Ik knik. Ze kijkt niet echt vriendelijk naar je. Waarop mijn moeder antwoordt dat ze zich hier niet op haar gemak voelt. Ik heb geen zin in jouw spelletjes, zegt ze tegen Anneke. Ik heb een zwaar leven gehad. 10 kinderen, een miskraam, een draak van een man en als toegift een ongeneeslijke ziekte. Je bent niet gelukkig geweest? Nee, nooit, zegt mijn moeder, en niemand kon mij gelukkig maken. Anneke vraagt haar zich om te draaien en mijn oma haar moeder aan te kijken. Ik zie het verdriet van oma. Mijn moeder kijkt een beetje verbaasd, net of het de eerste keer is dat ze haar moeder echt ziet. Het lijkt of haar gezicht wat zachter wordt. Dan draait ze zich om en zegt tegen mij, jij was vaak bij haar. Dat was een goede plek voor jou, want ik kon jou geen liefde geven. Ik voel verdriet en zeg, ik hield van jou, ik deed alles voor je, maar het was nooit goed en nooit genoeg. Of ik mijn moeder kan vergeven? Anneke kijkt mij aan en ik zwijg. Kom, zegt ze, neem die grote stap maar. Ik kijk naar mijn moeder, ze staat een beetje scheef gezakt. Of ze zo om kan vallen, haar ogen staan dof. En al die baby's die zij krijgt, mijn 8 broertjes en mijn zusje, verschijnen op mijn netvlies. En ik voel bijna lijfelijk haar uitputting. Langzaam buig ik voorover en laat mijn armen hangen. Het voelt of mijn hart breekt. Ik vergeef je, fluister ik zacht. Het is alsof ik nu beter kan ademen. Hier, zegt Anneke, en ze geeft me een boek. Geef dit aan je moeder en zeg, wat van jou is, geef ik jou terug. Ik kijk naar het boek in mijn hand en naar de stapel die er nog ligt. En in een opwelling pak ik meer boeken. Loop naar mijn moeder toe. Duw de boeken in haar hand en zegt, alles wat van jou is, geef ik jou terug. Mijn moeder trekt haar handen terug, laat de boeken vallen en zegt hopeloos, dit is te veel voor mij. Voor mij ook, zeg ik. Want ik was nog maar een kind.
Ja, en dat was dan de proloog uit het boek Sporen van een moeder gaat het heten. Ja. En dat verschijnt in begin 2021.
Dat klopt,
ja. Oké. Mieke Reuzen, bedankt voor je openhartig gesprek. En luisteraars, tot een volgende keer.
Graag gedaan.